We zullen verder gaan. Dat kunnen we doen in alle rust, want de onmondigen zijn vertrokken.
Degene die de filmmeter zijn rechter naar linkerhand.
Nou, dat weten ze wel.
Ja, dat weten ze wel.
Ja, maar ja,
dat weten ze nog niet helemaal, het verschil tussen links en rechts. Want ik zat pas met Fem op de fiets, toen zei ik rechts en toen ging ze naar links. Dus.
Ja,
ik zeg, we moeten nog even erin stampen.
Ja.
Maar, dat terzijde. Voordat ik dan naar een andere passage van Paulus ga, toch nog even een schriftplaats in het Oude Testament. Jesaja 28. Die wilde ik jullie niet onthouden, want daar wordt een vraag gesteld en een antwoord gegeven. Dat zie je niet helemaal terug in de vertaling. Jesaja 28 is ook wel bekend, want het gaat ook over het spreken in tongen. Net als in de Korinthebrief, daar zijn we weer. Is dus ook melk. Maar daar wordt in vers 9 gevraagd, wien zou hij dan de kennis leren en wien zou hij het gehoorde te verstaan geven? En dan staat er weer een vraag in de vertaling, maar er staat de gespenen van de melk, de afgetrokkenen van de borsten. Nou, maar volgens mij is dit gewoon een vraag en een antwoord. En zou je dat laatste vraagteken aan het einde van het vers weg moeten halen. Want er staat, wie zou hij dan de kennis leren? En wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? Vraagteken. Nou, dan is het antwoord de gespenen van de melk, de afgetrokkenen van de borsten. Want dat zijn degenen die naar het vaste voedsel toe gaan. En wanneer een kind gespeend wordt, dat betekent niet dat hij de speen in zijn mond krijgt, maar dat hij afgetrokken wordt zoals hij staat van de borsten. En dus niet meer de melk, de borstvoeding ontvangt. En in de schrift is dat, meen ik, rond het vierde of vijfde jaar. Hè? Dat is in onze cultuur wat anders. Maar dan heb je een beetje een richting waarin je moet denken, 4 à 5 jaar. Maar wie wordt er dan gevraagd, wie zou hij, hè, God, wie zou God dan die kennis leren? En wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? Nou, dat zijn degenen die gespeend zijn van de melk, dus die niet meer melk ontvangen en die afgetrokken zijn van de borsten. De gespenen van de melk, namelijk de afgetrokkenen van de borsten. Die zou God namelijk kennis leren. Maar hier staat dan nog, want het is gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. En dat gaat over het Joodse volk, levend onder de wet. Ja, dat is en blijft melk. En daarom zal hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken, tot Israël. Door andere lippen, door andere talen zou God door tot Israël spreken. En van de Heer Jezus weten we natuurlijk ook dat hij op een gegeven moment in verborgenheden begon te spreken tot dat volk. Hè, tot het volk Israël, tot het Joodse volk. Namelijk in gelijkenissen. De verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Maar hier ook, daar wilde ik dan voornamelijk op wijzen, aan wie zou God kennis leren, aan wie zou hij het gehoorde, aan wie zou hij doen begrijpen het bericht, volgens de interlineair, wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? Nou, namelijk aan degene die van die melk af zijn en toe zijn aan vast voedsel. Goed, dan gaan we naar Hebreeën 5. En ondertussen zeg ik dan nog, want het schiet me nu ook nog te binnen, dat in de Engelstalige wereld men spreekt van milk and meat. Hè, melk en vlees is dat. En dat daar, dat is een vrij gangbare uitdrukking, heb ik begrepen. Maar dat is in de Engelstalige wereld, of in ieder geval een groot deel van de Engelstalige christelijke wereld, een uitdrukking voor melk en vaste spijs. Melk en meat. Melk en vlees dus. Ja, vlees is natuurlijk wel een vorm van vaste spijs. Maar vaste spijs hoeft niet altijd vlees te zijn. Ik begrijp de uitdrukking ook wel en die is ook niet helemaal verkeerd of zo. Maar het is ook niet zo dat dat vaste spijs per definitie vlees is. Hè, er zijn ook wel wat andere vormen van vaste spijs. Een baby die afgetrokken wordt van de borsten en gespeend wordt van de melk, om het zo te zeggen, die geef je ook niet meteen vlees. Nee, dat wordt ook opgebouwd. En vlees is natuurlijk wel een vorm van...
Vleeselijk.
Ja. Maar een vorm van heel erg vast voedsel. Hè. Daar moet je wel echt goed op kouwen.
Ja.
Maar het eten van vlees, om daar dan ook maar weer iets te zeggen over de typologie daarvan. Wanneer wij vlees eten, is dan leven wij natuurlijk uit het feit dat een dier gestorven is. Hè. Vlees eten, de uitbeelding van de geestelijke betekenis van het eten van vlees, is leven uit het feit dat een ander gestorven is. Dus ook daar zit natuurlijk een typologie achter. Maar goed, Hebreeën 5... Kijk, Hebreeën is een... in Hebreeën wordt vaste spijs besproken, dat gaan we straks zien. Maar dat is natuurlijk ook een brief die men over het algemeen ook wel moeilijk vindt. De Hebreeënbrief. Kijk, we vangen nu aan in hoofdstuk 5 en dan zegt Paulus in... tenminste, ik ga ervan uit dat het Paulus is. Dat gaat over de zoon die gehoorzaamheid heeft geleerd. En dan staat er in vers 10, hij is van God. Die zoon is namelijk van God genaamd een hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek. Nou, dit is hoofdstuk 5 van de Hebreeënbrief. En Paulus, nogmaals, daar ga ik dan vanuit. Mag u anders over denken. Maar hij is de Hebreeënbrief... aangevangen in hoofdstuk 1 natuurlijk, waarin hij in de eerste 4 versen ook de hele brief zo ongeveer samenvat. Maar vervolgens lijkt het, als je die brief goed leest, of hij telkens er tegenaan hikt om het over die Melchizedek te gaan hebben. Want hij komt wel telkens te sprake, hè, en Paulus, je denkt dan elke keer van oké, nu gaat hij daarover hebben, maar dan noemt hij het en dan doet hij eigenlijk weer een stapje terug. En de schrijver van de Hebreeënbrief haalt dan allerlei figuren uit het Oude Testament aan, zoals Mozes en Aaron. En hij gaat dan uitleggen waarom Christus, de zoon, meer is dan Mozes, meer is dan Aaron. Enzovoorts, enzovoort. Maar eigenlijk gaat hij pas in hoofdstuk 7 echt uitleggen wie Melchizedek is. Dus dat is nogal een inleiding. Maar Paulus schrijft... Paulus schrijft aan Hebreeën en dat waren gelovigen, wellicht dezelfde of in ieder geval een soortgelijke groep als waaraan aan Petrus schreef. Het waren Joodse gelovigen uit de Hebreeën en zij hadden een bepaalde Messias-verwachting. En wat de schrijver van de Hebreeënbrief tegen deze Hebreeën gaat zeggen... is van, joh, jullie hebben altijd een Messias verwacht, een koning die zou regeren in het openbaar, zienlijk, vanaf de troon in Jeruzalem. Maar dat gaat niet gebeuren, deze koning zou zich niet openbaren, maar hij zou zich verbergen als hoge priester. Dan zeg ik het wel heel kort. Maar in plaats van een Messias die koning zou zijn op de troon in Jeruzalem, zouden zij een hoge priester hebben die verborgen was in de hemel. En dan verwijst de schrijver van de Hebreeënbrief bijvoorbeeld weer terug naar al die oud-testamentische figuren in Hebreeën 11. Hè, die galerij van geloofshelden. En dan zegt hij van ja, die leefden ook allemaal uit geloof. Abraham, Isaac, Mozes, Simson noem ik er altijd graag bij. Zij leefden allemaal uit geloof, maar, zegt de schrijver dan, ze zijn allen in geloof gestorven en ze hebben de belofte niet ontvangen. En de boodschap aan de Hebreeën is dus eigenlijk, jullie zullen allemaal sterven en de belofte, zoals je die altijd verwachtte, niet ontvangen. Net zoals al die geloofshelden uit Hebreeën 11. Dus ook die Hebreeën zouden in hun aardse leven die belofte niet ontvangen, maar ze zouden sterven. De koning zou zich niet openbaren, zou nog niet terugkomen van de hemel en zitten op de troon in Jeruzalem, maar hij zou zich verbergen als hoge priester achter het voorhangsel in de hemel. Nou, een lange aanloop dus naar hier gaat hij dus zeggen dat hij toch eindelijk over die dingen gaat spreken. En wat hij hier dus ook zegt, is dat het vaste spijs is. Maar ik ga het maar gewoon lezen, want ik stotter een beetje, omdat er zoveel meer over valt te zeggen. Maar dat heeft die schrijver nou juist ook gedaan. En ja, als ik dat helemaal ga doen, dan kom ik ook niet meer aan het gedeelte toe waarin hij zegt van ja, we moeten nu eindelijk eens een keer verder. Dus ik zeg, we moeten nu wel even verder en ik laat de eerste hoofdstukken maar voor wat het is. En ik haak dan aan in vers 10. De Zoon is van God, genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dan zegt hij, van de welke, van wie, wij hebben vele dingen. Hij had er veel over te zeggen. En hij zegt, het is zwaar om te verklaren. Het is moeilijk uit te leggen. Is het dan zo moeilijk dat Christus niet zou regeren vanaf de troon in Jeruzalem, dat het uitgesteld zou worden, maar dat hij zich nu zou verbergen als hoge priester in de hemel. Wellicht is het, gaat het wat minder makkelijk naar binnen als melk, hè, want het is vaste spijs. Het loopt nu op de zaken vooruit, maar dat zegt hij straks. Misschien is het wel moet er wat meer op gekauwd worden, maar hij zegt niet dat het moeilijk is, dat het een moeilijke waarheid is. Nee, hij zegt hier, wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren. Het is moeilijk uit te leggen, om te zeggen, omdat jullie traag om te horen zijn geworden. Dus op de waarheid op zich zegt hij niet, daar zegt hij niet van dat het moeilijk is. Nee, hij zegt het is moeilijk uit te leggen omdat jullie, Hebreeën, traag om te horen zijn geworden. Ja, zoals dit woord traag. Sloom in jullie gehoor. Dat is hetzelfde woord als Lucas 24 wordt gebruikt als de Heer Jezus zegt tegen die Emmausgangers. Van o onverstandige en trage van hart dat jullie niet alles geloven wat de profeten gesproken hebben. En dat heeft met geloof te maken. Ze waren traag in het gehoor geworden. En dus ook traag in geloof. Want, zegt hij dan, want gij... Jullie horen, want leraars behoorden te zijn vanwege de tijd. He, ze horen vanwege de tijd die zij al, waarin zij al gelovigen waren. Hoorden ze al leraars te zijn. dat je niet alleen maar... voedsel consumeert, maar het ook kunt uitdelen. En dat bedoel ik niet dat je ergens op een kansel gaat staan, maar dat als iemand een vraag aan je stelt, bijvoorbeeld, dat je daar ook antwoord op kan geven, of dat je, of dat je weet waar het antwoord te vinden is, hè, dat je anderen daarop kunt wijzen. Want daar gij leraars behoorden te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van noden, jullie hebben weer nodig dat men u leren welke de eerste beginselen zijn van de woorden Gods. He, dus zij hadden die eerste beginselen van de woorden van God. Hier staat de elementaire dingen. De elementaire, de basisbeginselen van het woord van God. Die hadden zij gehoord. Maar ze waren traag geworden in het horen. Traag in het geloof. En nu zegt de schrijver van ja, jullie hebben weer nodig dat jullie, dat jullie onderwezen worden in die basisbeginselen, in die elementaire dingen. Dus ze hadden dat ooit eens gehoord en in blijdschap ontvangen. Maar nu ja, moesten ze dat weer horen. Jullie zijn geworden, zegt vervolgt het vers, jullie zijn geworden als die melk van noden hebben. En niet vaste spijs. Niet vast voedsel. En hier is weer die melk en die vaste spijs. Dan zie je maar dat ook Paulus hier weer niet zo, of in ieder geval de schrijver van de Hebreeënbrief, ook hier weer niet zo heel positief is over die melk. Omdat dat een fase is die noodzakelijk is, die hoort erbij, maar het hoort bij de fase van een kind, van een baby, van een onmondige. En de normale gang van zaken is dat een gelovige opgroeit en op een gegeven moment, net als een kind, hè, is dus een boterhammetje zonder kostjes. En dan het boterhammetje met de kostjes. En dan een beetje fruit en een beetje groente. En dan ook, ja, dan is de andere dingen als de melk tot zich gaat nemen. De andere, de vaste spijs inderdaad. Over, dan gaat het niet meer, melk is ook iets van, dan gaat het niet over ons. Over onszelf en over ons aardse leven en ons kringetje. Maar het wijst op hem. Van wie is hij? Wie is Christus? Wat is zijn positie? En daarop gericht zijn, op die verborgenheden. Want gij daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van noden dat men u leren, welke de eerste beginselen zijn de woorden Gods, hè, de elementaire dingen. Jullie zijn geworden als die melk nodig hebben en geen vaste spijs. Maar Paulus zegt hier van, ja, die vaste spijs, dat wil ik jullie maar voorhouden, maar ik kom daar niet toe. En ik lees even verder. Want een ieder die aan de melk deelachtig is, ieder die deel heeft aan de melk, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Ook hier weer dat onmondige. Dus ieder die deel heeft aan de melk, nou ja, op zich is de redenering heel logisch. Een kind drinkt melk, een gelovige die het woord van God tot zich neemt, wat weliswaar woord van God is, de redelijke, maar redelijk, hè, de redel, het is de redenen van God, maar het is melk. Ja, zegt Paulus, die is onervaren, en want hij is nog een kind, hij is nog onmondig. Nou, dat woord der gerechtigheid, dat is in het verband van deze brief, gaat het over wie Christus nu is. Namelijk hoge priester verborgen in de hemel. En zoals de hoge priester onder het oude verbond op grote verzoendag het aardse heiligdom binnenging, namelijk de tabernakel, het heilige der heiligen. Zo is Christus eenmaal het ware heiligdom ingegaan. Namelijk de hemel zelf, zegt deze Hebreeënbrief. Ja, en dat is dus vaste spijs. En hij doet daar, Christus, een werk. Onzienlijk, maar het doet een werk aan ons. Hij reinigt ons, hij heiligt ons, hij zet ons apart. Hij doet verzoening voor onze zonden, zoals de schrijver van de Hebreeënbrief zegt. Zoals die hoge priester met dat bloed dat heiligdom binnenging, zo is Christus het ware heiligdom de hemel binnengegaan. En hij reinigt ons daar, vanuit die positie van onze zonde. En dat is dus vaste spijs. Het verborgen werk van Christus en wie Christus nu is. Want hij is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daar wilde de Hebreeën schrijver het over hebben. Nou, dan gaat het in het volgende vers dus weer over volwassenen. Hè, een kind drinkt melk, een onmondige drinkt melk, een baby drinkt melk, maar de volwassenen, in de Statenvertaling vertaald met volmaakten. Maar voor de volwassenen echter is de vaste spijs. En het is logisch dat wij na de melk vaste spijs tot ons zouden gaan nemen. De volwassenen is de vaste spijs die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. Kijk, voor de volwassenen staat hier is het vaste voedsel. Voor degene die vanwege gewenning, de zintuigen geoefend hebben. Betekent ook dat vaste spijs het totje nemen van vaste spijs, dat dat wat onwennig kan zijn. Nou ja, dat kennen we allemaal van de kinderen die we gevoederd hebben. Dat is wat onwennig. Dat eerste stukje boterham zonder korst wat ik net noemde wat erin gaat. Ja, dat, dan zie je dat gezicht van dat kind gaat, wat is dit, wat heb ik nu in mijn mond? Soms komt het er wel uit. Ik heb nog steeds met de kinderen dat ik dingen zit te eten dat ze zeggen van wat is dat? Ik zeg, moet je even proeven. Nou, dat willen ze dan ook wel. En dan zien ze dus ook denken van vind ik dit nou lekker of vind ik dit niet lekker? Dus maar dat is, sommige dingen moet je, dat zeggen we ook, moet je ook leren eten of leren drinken. Maar sommige dingen moet je leren eten. Nou ja, koffie moet je leren drinken. Ik bedoel, wie vindt er nou koffie? Wie vindt nou koffie meteen lekker? Maar dat moet je leren, moet je door gewenning je zintuigen oefenen. Nou, dat is met het woord van God ook zo. Ja, soms denk je van, ik moet zeggen dat weet ik nog van mezelf. Toen ik, dat is wel enige tijd geleden, maar toen ik de eerste keren bijbelstudie deed of bijbelstudies luisteren van anderen, terwijl ik nog in een evangelische gemeente zat. Toen ging ook over Melchizedek. En op een gegeven moment, ik dacht, wie is nou die Melchizedek, joh? En waar heeft die man het nou heel de tijd over? Maar op een gegeven moment dacht ik van, ja, nu moet ik het weten ook. Dus toen ben ik studies echt over dat onderwerp op gaan zoeken. Nou ja, dat was wel even wat lastiger verteerbaar dan de melk, zeg maar. En ja, daar moet je wel even op kouwen. En het is niet zo gelijk dat het altijd heel makkelijk binnenkomt. Nee, dan moet je tot je nemen en nog eens over nadenken. En de een die zit wat sneller vol dan de ander. Dus die moet dan wat minder nemen. En zoals de schrift zegt ook, van te veel honing eten is ook niet goed. Je moet dat rustig aandoen. En de een kan meer eten dan de ander. Het manna, waarvan ook wordt gezegd dat het smaakt als honing. Daar wordt ook van gezegd, in ieder verzamelde nadat hij nodig had. Dus verzamel wat je nodig hebt. Kouwen rustig op en als je snel verder wil, ga je snel weer verder. Slik je door en dan ga je verder. En als je nog wat langer moet kouwen, kou je wat langer. Het zijn allemaal beelden uit ons normale leven die ook geestelijk, op geestelijk gebied van toepassing zijn. De volwassenen is dus voor de volwassenen is de vaste spijs. Die door, dat zijn door degene die door gewenning de zintuigen geoefend hebben. En ja, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. Als ik hier zou moeten zeggen wat goed en kwaad is in het verband, dan zou ik zeggen van het gaat over melk en vaste spijs. Het goede is de vaste spijs en het kwaad is de melk. Is melk dan kwaad? Nee, maar in relatie tot vaste spijs is het, en je bent de fase van een kind voorbij, dan is het wel kwaad. En wij denken bij goed en kwaad vaak aan mag het wel, mag het niet. Hè? Dat is onze Calvinistische achtergrond die we vaak hebben. Maar daar gaat het hier niet over. Daar kan het niet over gaan, want Paulus zegt in een andere brief, ook Korinthe overigens, alle dingen zijn mij geoorloofd, dus, maar niet alle dingen zijn nuttig. Dus daar zou het wel over kunnen gaan. Is het nuttig of is het niet nuttig? Hè? Is het goed of is het kwaad? Is het nuttig of is het niet nuttig? Overigens, kijk, bij ons is dat taalgebruik goed en kwaad is wellicht heel zwart-wit. Maar in de schrift is het vaak ook een relatie tot. Als het gaat over Jacob en Esau, zegt God in, via de apostel Paulus in Romeinen. Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Heeft hij Esau dan gehaat zoals wij het woord haat uitleggen? Nee. Ten opzichte van Jacob is Esau terzijde gesteld en was Jacob uitgekozen. Nou, dus hier gaat het niet over, over de wet of over het eten van de boom van kennis van goed en kwaad, om dat zo te zeggen. Maar als je het mij vraagt over die melk en vaste spijs. En anders, als ik de Korinthebrief ernaast zou leggen, dan gaat het over nuttig of niet nuttig. Maar niet over mag het wel, mag het niet. Want alle dingen zijn mij geoorloofd, zegt Paulus. Nou, ik lees nog even verder. Ik heb nog 5 minuten. Daarom, nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. Ook hier weer, volwassenheid. Paulus zegt dus, die melk, het begin van de leer van Christus, het begin van het woord van Christus, dat ga ik nu nalaten. Daar hebben we het nu genoeg over gehad. He, jullie hebben weliswaar weer nodig dat je met melk gevoed wordt, maar die melk heb ik je al gegeven. Ik moet nu verder. Dus ik ga na het begin van de leer van Christus, die eerste woorden van God, die elementaire dingen, die ga ik nu achter me laten. En ik ga het nu niet over de melk hebben, maar over de vaste spijs, namelijk over Christus, die hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. En ik ga niet wederom leggen het fundament van de bekering van dode werken en van het geloof in God enzovoorts. Over dit vers wordt ook wel eens anders uitgelegd, dat hij niet zou zeggen dat ik ga niet wederom leggen het fundament van de bekering van dode, dat er zou staan dat ik ga niet verwerpen, want het woord katabole, dat betekent, dat zie je ook hier in de interlinea, neerwerpen, de nederwerping der wereld, als je die term kent, dat is hetzelfde woord. Dus dan zou Paulus hier zeggen, niet verwerpende het fundament van de bekering van dode werken, van de leer van dopen enzovoort. En dat geloof ik ook, want hij verwerpt dat niet. Ik bedoel, het is melk, het is redelijk onvervalste melk, het is het woord van God, dus hij verwerpt het niet. Maar hij gaat het ook hier niet opnieuw weer neerleggen, dat fundament. Hij gaat het niet opnieuw weer eens allemaal een keer voor het voetlicht brengen, hij gaat het alleen nog even noemen. Want hij wil verder, verder van de melk naar de vaste spijs. Zij zegt, daarom nalatende het beginsel der leer van Christus, nalatende het begin van het woord van Christus, van die elementaire dingen, laat ons tot de volwassenheid, tot het vaste voedsel dus, voortvaren. Niet wederom leggen het fundament van bekering, ja, van bezinning. Ja, bekering is ook zo'n religieus beladen woord. Maar van bezinning van dode werken. Van geloof op God, van de leer der dopen, van oplegging van handen, van opstanding van doden en van het eeuwig, het aionisch oordeel. Hij zegt dus dat dit allemaal melk is, de dingen die hij hier noemt. Dus bezinning, bekering van dode werken, geloof in God, een leer van dopen, oplegging van handen, opstanding van doden, het eeuwig theonisch oordeel. Hij zegt, het is allemaal melk. Dat ga ik niet opnieuw neerleggen, dat fundament. We gaan nu tot de volwassenheid voortvaren. We gaan nu verder met vast voedsel, met vaste spijs. Nou, nogmaals, ik ga niet de hele Hebreeënbrief bespreken. Daar ben je wel even bezig. Dat is een hele lange brief. Maar de vaste spijs, in deze context in ieder geval, is Christus als hoge priester verborgen in de hemel. Het gaat dus over een verborgen hoge priester. Het spreekt van hem, die verborgen is in de hemel en wij met hem. Melk gaat niet over ons, maar gaat over hem. Even kijken, ja, ik... Waar zouden we het over melk en vaste spijs hebben? Ik zei al, ik weet nog niet of ik toe ga komen aan de honing. Ik had nog naar schriftgedeelten zoals dat van Simson kunnen gaan. Waar Simson in de verscheurde leeuw een bijennest vond met honing. En dat hij, die honing at hij ook. Ik had naar 1 Samuel 14 kunnen gaan, waar Jonathan van de honing eet. Ik hoop dat jullie die geschiedenis kennen. Hè, waar Saul verboden had. Hij had het volk met een gelofte bezworen. Dat niemand mocht eten totdat ik mij aan mijn vijanden gewroken heb. Hè, dus Saul als beeld van de wet. Ik zeg het even heel snel. Ik doe een gelofte en jullie eten niet totdat ik me aan mijn vijanden gewroken heb. Jonathan wist daar niet van die gelofte. Dus die at gewoon, die kwam honing tegen en die at. En dan staat er ook dat zijn ogen verlicht werden. Die honing, die vaste spijs, het kennen van de verborgen Christus, dat verlicht de ogen namelijk. Nou, er zijn heel wat schriftplaatsen die spreken, in het Oude Testament met name, die spreken van die honing. Ik heb vorige week 2 studies gegeven op Urk, moet ik zeggen. Op Urk. En de tweede studie, het ging over Simpson. En de tweede studie, daar ben ik tamelijk uitgebreid ingegaan op die honing. Ik heb daar dat schriftgedeelte van 1 Samuel 14 ook kort besproken. Ik heb daar uitgelegd ook de beelden die je allemaal vindt in een bijenvolk. Hè, dat een beeld is van ook van het volk Israël. En waar die honing een beeld van is. Namelijk van de vaste spijs, van de verborgenheden in het woord van God. En die geschiedenis van Jonathan, die heb ik daar ook aangehaald. Hè, dat Jonathan verlichte ogen kreeg. Nou, daar hebben we nu allemaal geen tijd meer voor. Maar wat ik nog wel, waar ik nog wel mee wil afsluiten, daar ben ik vorige week ook mee afgesloten, is met een schriftgedeelte uit Efeze. Efeze 1. Die heb ik op het scherm. Daar wordt dan weliswaar niet gesproken van honing of van vaste spijs, maar wel van dat wat honing met Jonathan's ogen deed. Hij kreeg verlichte ogen. En Paulus zegt daar tot de Efeziërs: daarom ook ik gehoord, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen. Ja, dit is volgens mij de herziene statenvertaling die ik hier projecteer. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid. En de schrift zegt dat honing, en het onderzoeken van de heerlijkheid van honing, dus waar is die honing een beeld van, dat heerlijkheid uitwerkt. Dat vind je in Spreuken. Maar die heerlijkheid van de Heer Jezus Christus, die is ook verborgen. Hij is verborgen in de hemel. En natuurlijk, die heerlijkheid zal geopenbaard worden. En dan zullen wij ook met hem geopenbaard worden. Maar hier zegt Paulus: opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, uw geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen, letterlijk staat er, in besef van hem. Gaat hier weer over wijsheid, over weten, over kennen, over besef. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, uw geest van wijsheid en van openbaring geeft in besef van hem, namelijk verlichte ogen. Verlichte ogen van uw verstand of hart. Dat hangt een beetje van de grondtekst af die gebruikt is. Verlichte ogen van uw hart. Houd ik het maar even op. En let op, hè. Dit is namelijk vaste spijs. Verlichte ogen van uw hart. Om te weten. Niet wat wij moeten doen. Of hoe het zit met ons huwelijk. Of hoe het zit met het eten van afgodenoffers. Waar we het in de al eerder overal, volgens mij was dat in de pauze. Nee, namelijk verlicht de ogen van uw hart of van uw verstand om te weten wat de hoop is van zijn roeping. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis of zijn lotsdeel in de heiligen. Dus wij zijn daarbij betrokken, wij zijn die heiligen. Want wij zijn in Christus en wij zijn één met hem. En wanneer hij zal verschijnen in heerlijkheid, zullen wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Want vanaf het moment van de wegrukking zullen wij altijd samen met de Heer wezen, zegt 1 Thessalonicenzen 4. Wij zullen delen in die heerlijkheid, maar die is nu nog verborgen. Dus ons leven is ook met Christus verborgen in God. Maar Paulus bidt voor die Efeziërs en dus ook voor ons, want wij behoren tot dezelfde groep. Om verlichte ogen van jullie verstand of van jullie hart, zodat jullie zouden weten wat de hoop van zijn roeping is. Wat is zijn roeping? En wat is de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen? Nou, dat is waar het uiteindelijk allemaal om gaat. En met deze woorden wilde ik dan ook maar afsluiten.